Dit is Dreigingsniveau 4. Mijn naam is Yannick de Smet, vroeger advocaat, nu Academy Director van het kenniscentrum van G4S. Bram Kouberg studeerde rechten aan de KUL en een postgraduaat financieel recht aan de ULB. Hij startte zijn loopbaan als financieel adviseur, maar ging daarna onmiddellijk het leger in. Gedurende verschillende jaren was hij actief internationaal binnen Defensie. In 2016 beëindigde hij zijn militaire loopbaan om van start te gaan bij IBM. Daarna was hij veiligheidsverantwoordelijke bij Rea Groep. En op heden is Bram Worldwide Public Sector Director Defensie voor Microsoft. Dag Bram, bedankt om hier vandaag aanwezig te zijn. Het is een eer en waar genoegen om jou hier bij Dreigingsniveau 4 te mogen ontvangen. Zoals klassiek in onze podcast gaan we iets zeggen over jou, over de veiligheid en een aantal vragen stellen. En ik wil beginnen met jouw loopbaan. En ik moet eerlijk zeggen dat ik bijzonder onder de indruk ben van jouw parcours. En dat begint al eigenlijk bij iets dat we delen. Ik doe nog licentiaat. Ik weet niet, was dat bij jou al of was dat al master?
Net overgang licentiaat-master.
Ah, oké. Okay. Dus we hebben alle twee rechten gedaan eigenlijk.
Klopt.
Jij wel in Leuven maar ik in Gent. Maar het is toch wel heel bijzonder om te zien, je bent nu Worldwide Public Sector Lead voor Microsoft en je komt van een opleiding rechten in Leuven. Waarom heb je eigenlijk initieel voor rechten gekozen?
Ik vind rechten nog altijd een fantastische opleiding. Heel breed. Ik wil graag de systemen begrijpen. Ik wil weten hoe dat de wereld in elkaar zit, draait. En dan kan je alleen maar een studie kiezen die echt diep gaat op de systematische organisatie van ons land en van onze samenleving. En dan is rechten de opleiding bij uitstek, vind ik. En dat is een ervaring, ook al doe je niks juridisch nog verder, die neem je mee voor de rest van je leven. De manier waarop je naar de dingen kijkt, analytisch denken, tot bepaalde oplossingen komen, het historisch besef van waar dat we nu staan, wel, dat zit allemaal verpakt in die opleiding.
Ja. Ik was bij een zestal maand geleden was ik bij onze minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinde, en zij zei ook, le droit à mij naartoe. En ook ik geloof dat, en ik denk ook dat dat inderdaad een heel brede opleiding is. Maar bij jou is er toch nog wel een heel bijzondere weg, want je stopt dan, of je beëindigt jouw studies rechten, en dan kies je plots om soldaat te worden. Heb ik dat goed begrepen? Of?
Ja, klopt. Ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest in conflict situaties, hoe dat we als mensen op ingaan, hoe dat we tot oplossingen komen in bepaalde breuklijnen, once again, in de samenleving. En dan is conflict en oorlog natuurlijk de breuklijn bij uitstek, once again. Ik wil er altijd aan bijdragen. Ik probeer mensen te verzoenen. Ik ben niet oorlogzuchtig. Integendeel, ik probeer net mensen bij elkaar te brengen. En ja, je kan pas spreken echt met kennis van zaken als je het effectief gedaan hebt. Dus ik heb besloten om gewoon bij Defensie officier te worden na mijn opleiding rechten. En daar heb ik me geen seconde betreurd. Het is een fantastisch instituut. Echt mooie collega's, mooie opdrachten gedaan. En gewoon een levensverrijking die, naar mijn mening, niet. Ja, er is niets anders in de samenleving dat dezelfde ervaringen kan geven.
Ja. Je hebt dan niet gekozen voor de KMS-weg. Je hebt gekozen voor een civiel diploma en dan Defensie. Hoe lang ben je eigenlijk bij Defensie gebleven dan?
Iets van 12 jaar actief. Ah, ja. Waarvan eigenlijk altijd in operationele eenheden of operationele functies. Dus nooit echt staffuncties of ondersteunende functies. Dat was ook een voorkeur die ik altijd had uitgedrukt. En dan sinds na 12 jaar actief reserveofficier geworden bij Defensie.
Maar dan uiteindelijk kies je op een gegeven moment om Defensie te verlaten. Wat was daar het motief van de keuze?
Ik heb vrij veel buitenlandse opdrachten gedaan. That's where the action happens. Ja. Super leerrijk. Dan kwam ik in België, commandant van een eenheid. Ik ben heel lang commandant geweest, compagniecommandant van een eenheid in België. In de tijden van de aanslagen in Brussel. Heel veel ontplooid geweest, heel veel ingezet geweest. Tegelijkertijd familiaal natuurlijk, kinderen gekregen. En dan, de wereld is meer dan Defensie. Uiteraard, bij Defensie heb je een executieve functie. Mm-hmm. Belangrijk. Ja. Je komt in het heetst van de strijd. Maar ik wilde ook meer impact hebben op de systemen die er rond zitten. Hoe kunnen we dingen voorkomen? Hoe kunnen we onze samenleving verder helpen? Mm-hmm. En dan moet je een beetje kiezen van, ga ik in een publiek sector richting of ga je, I go where the money is, mm-hmm. om te kijken van, want uiteindelijk, de financiële systemen ondersteunen al die systemen die ons land recht houden. En dan kwam er een mogelijkheid bij IBM, Amerikaans bedrijf, dat heel actief is, ook bij defensie en veiligheidsdiensten. Dus die kans heb ik dan wel gegrepen.
En dat was dan op het niveau van de link tussen IBM, NATO en defensie?
Ja, klopt. Ik was in contact gekomen met een Amerikaan die, een American Ranger, die bij IBM als executive partner werkte. Hij zocht iemand met kennis van Europese zaken, die de talen sprak, defensieachtergrond, net om de glue te zijn tussen Amerika, Europa en de verschillende defensieorganisaties. En dat is een interessante functie. En als je echt wil groeien of je positioneren, moet je in de industrie eerst in een salesfunctie zitten, omdat dat de tractie is waarbij een business beweegt. Daar ervaring op doen. Je moet beseffen dat je niet die ervaring hebt om onmiddellijk in de industrie op een sleutelfunctie te zitten. Je moet weten wat business is, je moet weten wat financiële dingen doen, je moet accounting begrijpen, je moet gewoon de businessconcepten beheren. Je hebt geen MBA nog niet gehad op dat moment, dus dat zijn ideale functies om al die kleine dingen te leren. Ja. En op een aantal jaar tijd met de juiste ondersteuning in het juiste bedrijf.
Lukken. En zou je dat dan ook aanraden? Zijn ook mensen uit Defensie die luisteren of anderen? Zou je dat inderdaad ook aanraden als je vanuit een overheid komt om in dat sales element te stappen? Ik vind dat een heel interessante analyse eigenlijk.
Tuurlijk, sales heeft een bepaalde perceptie in de buitenwereld, van ze proberen iets te verkopen. Nou, dat is niet echt de bedoeling. Je probeert een probleem op te lossen.
Ja.
En sales geeft je die inzichten van wat drijft een organisatie en wat drijft een klant. En welke budgetten en hoe bekijken ze daarnaar. Dus je leert echt achter de schermen alle fijne gevoeligheden van de twee partijen met elkaar verzoenen. Dus dat is meer business development dan sales. Sales is een auto verkopen. Business development is relaties, zorgen dat alles in de context in orde zit om uiteindelijk bepaalde dingen te kunnen realiseren. Ik ben absoluut overtuigd dat dat voor mensen van Defensie en mensen in de publieke sector een interessante entry is. En ik heb een belofte gemaakt ooit. Ik heb die kans gekregen van collega's uit Amerika en anderen om die dingen te doen. En ze hebben het concept van pay it forward. Dus de kans die jij ooit gekregen hebt, geef die ook aan andere mensen. En daarmee probeer ik soms wel de oud-collega's uit Defensie of andere dingen verder te helpen in hun startfuncties.
Mooi, dat is mooi. Dat is mooi. Uiteindelijk in 2020 ga je naar REA werken, waar je dan in een security services rol terechtkomt. Echt een security functie, weg van het meer commerciële. Maar om te eindigen, en ik wil het daarover hebben, in 2022 bij Microsoft.
De stap bij REA was wel absoluut noodzakelijk.
Ja?
Ja. Ik kwam van IBM, waar die technologie, alles goed en wel. Alleen in die tijd begon cybersecurity en space de nieuwe domeinen te worden van operational warfare, van defensie.
Ja.
En heel eerlijk, ik ken daar niks van op dat moment. Dus dan ga je naar een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is. Je hebt een managementachtergrond als militair. Dus je leert en je biedt je aan als manager om bepaalde dingen op poten te zetten, een business unit op te richten. In cybersecurity, in een ruimtevaartbedrijf. Dus dat is 3 jaar ervaring heel diep in hoe dat die systemen allemaal werken voor European Space Agency, voor ruimtevaartorganisaties. Ja. Dus dat geeft de noodzakelijke business en management kennis om weer de next step te kunnen pakken. Elke overgang naar een nieuw bedrijf is de next step in your career. En Microsoft had al regelmatig interesse uitgedrukt, maar op dat moment vond ik het onder de vorige CEO nog veel te commercieel en te Amerikaans.
Ja.
En een product company. Microsoft heeft een grote transitie gemaakt naar een solutions company. Cybersecurity is heel belangrijk geworden. Die veiligheid, die democratische waarden, heel het businessmodel van het bedrijf is super technologisch, maar ook heel erg veranderd. En dat sprak me nou wel aan op het moment dat ik een goede functie kon krijgen waarin ik de impact kon maken die ik wilde maken.
Okay.
Het gaat allemaal over impact. Een bedrijf is een tool, het is een middel om iets te bereiken. En Microsoft heeft de leverage die ik nodig heb om bepaalde dingen te doen.
Ze zijn net weer het grootste bedrijf, uitgeroepen tot het grootste bedrijf ter wereld. Dus ze hebben wel wat leverage, dat is wel waar. Hè?
Ja, dat is iets waar Microsoft zelf en wij zelf veel bescheiden over zijn, omdat dat marktwaarde is uiteraard, gebaseerd op aandelenkoersen. We zitten natuurlijk op het kruispunt van high-tech, AI, dat nu hard boomt.
Ja.
Met de noden en de geopolitieke noden die er in de wereld bestaan. En dat is een boost voor heel het bedrijf. Maar geeft ons ook weer de mogelijkheden om andere dingen te doen die anders niet mogelijk waren geweest.
Ik wil eens even dan toch op Microsoft terechtkomen. Heel indrukwekkend. Software, vroeger ook hardware eigenlijk. Nu nog. Hoe heb jij de link gelegd tussen het defense en intelligence en military gedeelte en Microsoft? Is dat een partnerschap dat natuurlijk is, waarvan jij zegt, ja, dat is eigenlijk de normale zaak. Soms wordt defensie toch nog altijd wat gepercipieerd als wat, dat is stilaan voorbij, maar albolg. Vooral mannen met dikke biceps. Hè. Maar zie jij daar nu een verandering en hoe draag jij daaraan toe bij?
We zien dat de veiligheidssituatie enorm veranderd is. Hè. Van een defensie georganiseerd op een staat die instaat voor de verdediging van een maatschappij, samenleving, kritische infrastructuur, zien we dat dat veiligheidsspectrum veel breder is geworden. Kritische infrastructuur, digitale netwerken, systemen. Defensie heeft daar minder controle, minder vat op. Dus er is een onbedekt stuk dat door de privésector is overgenomen. Hè, door privébeveiligingsbedrijven, als het gaat over fysische infrastructuur. Door bedrijven als techbedrijven, als Microsoft, Starlink, als het gaat over satellietverbindingen. En die vullen dat spectrum in. Dus defensie moet constant innoveren, constant verandering. The only constant is change. We zitten in een wereld waarin dat technologie zo snel gaat. Hypersnel. Ik vergelijk Microsoft als een bedrijf dat is een cheetah in de Sahel. Die vliegt vooruit. Terwijl dat onze defensieorganisaties die schildpad zijn, die net aan het strand komt om een eitje te leggen.
Ja.
En wij moeten die wereld kunnen verbinden met elkaar. Het zijn onze klanten. Want de technologie gaat zo snel. Er zijn veiligheidsrisico's die niet afgedekt worden door de publieke sector. Dat moeten we zelf doen. We zijn het grootste cybersecuritybedrijf ter wereld. En dat is in een dimensie dat we in België ons moeilijk kunnen voorstellen. We monitoren permanent 2 miljard systemen. We hebben 60 triljoen signalen per dag die we analyseren. Dat geeft ons inzicht in de dynamieken in de wereld die veel ruimer is dan dat wij in België op onze postteel bij wijze van spreken kunnen analyseren en begrijpen. Geeft ons ook een verantwoordelijkheid om bepaalde dingen te doen of niet te doen en keuzes te maken en ook uit te drukken waarvoor we staan en waarom we bepaalde dingen doen. Dus Microsoft, ja, het is een complementaire aanvulling aan wat Defensie doet. En ik geloof dat Defensie zal schakelen en moet schakelen, maar uiteraard een publieke verantwoordelijkheid heeft, publieke budgetten heeft.
Verplichtingen ook.
Verplichtingen, ja. Bepaalde structuur, bepaalde opleidingen. Dus dat gaat allemaal vrij traag. Maar de wereld rondom ons gaat heel snel.
Ik wil toch nog even terugkomen op het puur infanteriegegeven en technologie. Hè. De militair in de field, wordt die uitgerust nu met systemen? Of is dat nog altijd niet het geval? Ik ben daar heel nieuwsgierig naar, eigenlijk.
Eigenlijk is dat de reden waarom ik in deze functie doe. Want iedereen heeft een persoonlijke missie.
Ja.
Waarom doe je dat? Dat is de passie waarover dat we al spraken. Ik vond het onaanvaardbaar, letterlijk, dat wij met technologie van de jaren 80 op opdracht gingen naar Afghanistan of het Midden-Oosten in supergevaarlijke omstandigheden. En die situatie veranderde veel te traag. Heden ten dagen, een tiener op de speelplaats heeft technologie op zijn cellphone, op zijn gsm, waarover soldaten niet beschikken. Vloeiende verbindingen, access, toegang tot data, vlotte communicatie, analyse tools, AI nu al, op die devices. Militairen hebben dat allemaal niet. Nochtans zijn zij diegene die, when the shit hits the fan, het moeten gaan oplossen met gevaar voor eigen leven. Wij geven hen de opdracht die ze niet kunnen weigeren om dat te doen. Dus ik vind het onze eigen morele verantwoordelijkheid zelfs, als land, om te zorgen dat de militairen die ons beveiligen, uitgerust worden met state-of-the-art technology.
Ja.
Het houdt hun veilig. Het zorgt ervoor dat zij hun opdrachten veilig kunnen uitvoeren, succesvol. En dat vind ik minstens even belangrijk. Het zorgt ervoor dat collateral damage wordt beperkt, dat burgers worden beveiligd, dat we efficiënter zijn, schade kunnen beperken. Daarvoor dient technologie. Daarvoor moeten onze militairen worden uitgerust. En er worden keuzes gemaakt, grote keuzes, waar dat veel geld naartoe gaat, die soms worden beslist op basis van andere interesses dan operationele belangen. Als Microsoft hebben we het geluk dat we bepaalde leverage hebben. In die zin, wij zullen nooit technologie ontwikkelen op basis van requirements van de klant. Dus Defensie heeft een bepaald systeem nodig, ze gaan het uitdenken, ze gaan die requirements uittekenen en dan gaan ze public tenderen. Het probleem met deze systeem is dat zodra die tender uitkomt, die technologie eigenlijk al verouderd is. Dus Microsoft heeft al lang overboord gegooid en is daarom het grootste bedrijf ter wereld geworden, omdat die altijd anticiperen op wat hebben we binnen 5 of 10 of 15 jaar nodig. Een heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld Teams. Stom communicatieplatform bij wijze van spreken, van een basis chatbox tot telecom, tot SharePoint, tot alles wat erbij zit, omdat Microsoft geloofde van, we gaan allemaal op een bepaald moment hybrid werken. Werd al verkocht en toen kwam COVID. Op dat moment ging iedereen thuis werken. Dus ongelooflijke uitbreiding van wat dat we dan gedaan hebben. Die middelen zijn terug geïnvesteerd om het platform te verbeteren. Maar dat is nu één voorbeeld van Teams. We doen dat met cloud-technologie, we doen dat met AI, we doen dat met quantum. Allemaal technologieën van waar dat Microsoft gelooft, that's gonna make the difference in 10 years. Wij gaan dus niet wachten op wat Fancy denkt nodig te hebben, want de ontwikkelingscycle van technologie is gemiddeld 7 jaar. We bedenken nu iets, requirements design, het volledige ideation, het opwerken, het ontwikkelen, architecten, engineer tot het leveren, zeven jaar voordat technologie effectief matuur is voor op de markt te komen. Mm-hmm. Dus met AI zijn we eigenlijk in 2016, 15 al intensief bezig om het vandaag de dag te democratiseren en voor iedereen beschikbaar te maken. Dus dat is een spel. En ik denk onze rol als industry advisor, eigenlijk ben ik industry advisor voor defensie bij Microsoft wereldwijd, is om te zorgen dat de militairen die eigenlijk moeten gefocust zijn op militaire opdrachten, hoe houden we ons land veilig, die moeten zich op hun opdracht kunnen focussen en wij als industrie moeten hen enablen om dat toe te laten. Mm-hmm. En dat wil zeggen dat we soms moeten meedenken met hen en ook tonen what's the art of the possible. We moeten verder gaan. Hoe kunnen ze nog efficiënter zijn? Hoe kunnen ze nog beter hun opdrachten uitvoeren? Momenteel houden ze zich heel bezig met de requirements te beschrijven van de systemen die ze denken nodig te hebben. Mm-hmm. En die cycle moeten we zien te doorbreken. Mm-hmm. Enabler zijn van defensieklanten.
Okay. Microsoft heeft Sam Altman gered, hè, de creator van ChatGPT. In Bing zit ChatGPT. Men is daar zelfs heel ver in gegaan eigenlijk. En dat is puur het consumentenproduct. Dus mijn vraag is, als je daar al over kan over praten, maar zijn er interessante projecten voor defensie nu, waar AI al gekoppeld mee is?
Over de defensie, echt militaire projecten, kan ik niks zeggen. Maar het ChatGPT en het AI-verhaal gaan veel verder dan Altman en ChatGPT. Dus sinds november, dus heel recent, is AI onderdeel van alle producten geworden van Microsoft. Dus in onze eigen, we hebben het al een tijdje, in ons Word, PowerPoint, Teams, zit overal AI in. Mm-hmm. Als een soort, ik noem het altijd een domain assistant, die ons ondersteunt met het samenvatten van meetings, podcasts, actions. En dat is een hele handige tool. Maar dat is het visibele deel. AI gaat ondertussen al veel verder dan want ChatGPT is generative AI. Er zijn verschillende vormen van AI. Mm-hmm. Er zijn cognitive services, speech-to-speech, real-time translation, die interessant zijn voor militairen, maar ook voor andere klanten uiteraard. Mm-hmm. Het is handig als ik in Nederlands praat en aan de andere kant van de radio komt er in het Pools, Nederlands, Engels uit, live. Automatisch worden die transcripts ook vertaald, wordt samengevat, acties uitgehaald. Dus dat is allemaal de cognitive services. Mm-hmm. Video capture, samenvatten van video of grote social media kanalen, belangrijk. Waarom haal ik die voorbeelden aan? Omdat dat allemaal AI-enablers zijn voor militairen, maar ook andere operaties of bijvoorbeeld inlichtingendiensten. Mm-hmm. Het maakt hun leven makkelijker als assistant. Gebeurt het al? Uiteraard gebeurt het al. Gebeurt dat natuurlijk met in een trust, vertrouwbare. Je moet vertrouwen op de technologie, je moet vertrouwen op de data, je moet vertrouwen op de mensen. Dus we spelen het is geen spel. We zetten in op verschillende axes om te zorgen dat we zowel de technologie helemaal betrouwbaar hebben. Iedereen weet van hallucinations, hoe gaan we dat voorkomen? AI, ja. Iedereen weet van de data, betrouwbaarheid, data. Hoe zorgen we dat uw data secure is? Dat die niet gedeeld wordt met ChatGPT bijvoorbeeld. Dat op uw eigen drive staan, voor defensie superbelangrijk. En dan last but not least, de veiligheid van een product of de veiligheid van omstandigheden staat of valt altijd bij het manneke. Mm-hmm. Dus cybersecurity ook. Het grootste probleem, 90% is niet technologie, maar de mensen. Mm-hmm. Dus education, skilling, zorgen dat militairen, maar ook anderen, mee zijn met het verhaal, is van het grootste belang. Waarom hamer ik dat op? Microsoft heeft daarin geïnvesteerd en we doen dat op heel grote schaal. Onze landen of veiligheidsorganisaties zijn heel traag of langzaam, voorzichtig. En dat begrijp ik ook, want nieuwe technologie is altijd zoeken van wat zijn de risico's, hoe kunnen we ons beveiligen? Aan de andere kant zien we dat onze adversaries de early adopters zijn van die technologie. Mm-hmm. En cybersecurity enabled, AI-enabled cyber attacks is een daily business ondertussen. Mm-hmm. Dus op dit moment sturen we onze cyber warriors, als ik ze zo mag noemen, het veld in met een mes tussen de tanden, terwijl dat aan de andere kant een AI-enabled tegenstander staat. The battlefield is not fair. Mm-hmm. Dus wij proberen te hameren, zet in op de juiste tools. Het is in je eigen belang. Technologie gaat zo snel, de tegenstander wacht niet. We moeten nu actie ondernemen, want die technologie is niet van een laptop die je vandaag aanschaft en morgen gebruikt. Mensen moeten getraind worden, technologie moet gebruikt worden en alles is gebaseerd op data. Als je rommel insteekt, komt er rommel uit, om het zo op zijn campus te mogen zeggen. Mm. Dus we gaan moeten zorgen dat we diep in de structuren van defensieorganisaties eerst moeten zorgen dat hun data sanitized is, goed gemanaged wordt, accessible is, beveiligd is, correct is. Op basis van die data, dat volatiel is, dan pas kunnen we gaan spreken over welke coole nieuwe AI-technologie kunnen zij gebruiken om hun missies beter uit te voeren.
Okay.
Dat is het spel.
Je hebt al over cyber gesproken. Jullie zijn inderdaad het grootste cybersecurity bedrijf ook ter wereld. Kan je een aantal voorbeelden geven van waar jij nu uit jouw, in jouw carrière bent in contact gekomen met momenten waarvan je zei, goed, dit is toch wel echt een kritisch gegeven. Men heeft in België het Cyber Command opgericht. Zijn er voorbeelden van situaties of waar jij zegt, in het kader van mijn job ben ik in contact gekomen met ja, cruciale cyberincidenten?
Er zijn dingen die publiek geweten zijn. Microsoft heeft heel duidelijk bepaalde posities ingenomen als het gaat over het conflict in Oekraïne bijvoorbeeld. Ik kan moeilijk uitweiden over wat we exact daar gedaan hebben. Maar het feit dat Oekraïne nog een operationeel administratie heeft, is te danken aan het feit dat de systemen op en running zijn gebleven dankzij bedrijven als Microsoft, niet enkel dat. Sinds 2014 en al vroeger ook waren we heel nauw betrokken bij de organisatie. En dan zijn we in heel nauw contact met de Oekraïnse overheid beginnen werken van hoe kunnen we nu zorgen dat dat land als staat blijft bestaan en hun systemen up and running kunnen blijven houden. Eén ding, dus naast het visibele kinetische conflict, is er een groot cyber-digitaal conflict gaande en dat stopt niet. Dat is een hot conflict tussen adversaries. En we zitten daar heel diep bij betrokken, omdat een van de beslissingen die Oekraïne ooit genomen heeft, is onmiddellijk al hun data van de overheid uit hun datacenters te halen en op cloud-infrastructuur te zetten wereldwijd, ook de Microsoft-infrastructuur. Want als uw land wordt aangevallen, een van de eerste dingen die wordt uitgeschakeld zijn uw datacenters. Waarom de datacenters? Als de overheid geen toegang meer heeft tot zijn gegevens van zijn burgers, wordt het contact tussen overheid en burger verbroken en krijgt de tegenstander de upper hand. Ja. De controle over het narrative, over de communicatiekanalen. Dus het was van het grootste belang dat data en gegevens beveiligd werden. Niet op het Oekraïnse grondgebied, maar net buiten het Oekraïnse grondgebied. Dus daar is Microsoft heel diep bij betrokken geweest. Het gaat natuurlijk over de data en de gegevens, maar dat kan alleen maar in een heel secure manier gebeuren natuurlijk. Het moet beveiligd worden. Microsoft is naast het Pentagon de tweede meest aangevallen entiteit in de wereld op vlak van cybersecurity. Dus we weten wel waar we mee bezig zijn op vlak van gegevens en data beschermen, want onze eigen systemen zijn het meest aangevallen ter wereld.
Doelwit, ja.
Altijd doelwit. Dus cloud is voor ons, maar ook voor het overeind houden van Oekraïne, van cruciaal belang gebleken. De tweede was zorgen dat hun mensen volledig opgeleid zijn en mee zijn met de systemen. En dat is niet enkel een Microsoft-verhaal. Dat is van alle technologiebedrijven die moeten zorgen dat alles up and running blijft. Dus ook zorgen dat alles wordt gemonitord. Dus welke hacks gebeuren of welke malware zit er al. Wiper malware zit bijvoorbeeld al in de systemen. Dat moet technisch worden opgelost om te zorgen dat de systemen up and running blijven. Dus wij geven allemaal soort ondersteuning om te zorgen dat dat systeem blijft draaien. Mm-hmm. We geven de opleidingen, we verzorgen de infrastructuur. Uiteindelijk is het aan de Oekraïnse overheid zelf natuurlijk. They own the data. They own the people. It's there. Wij zijn een ondersteunend bedrijf. Dus om dat mogelijk te maken, hebben wij een digital Microsoft Threat Analysis Center dat wereldwijd opereert.
Amai.
Om die 60 triljoen signalen per dag te analyseren. Om ervoor te zorgen dat we kunnen anticiperen op wat er gaat gebeuren. Dus een cyberaanval gebeurt niet out of the blue. Er is eerst een voorbereiding komt eraan te pas, een soort penetratie van de netwerken van een doelwit. Dan gebeurt er een exploitatie en dan wordt er een effect bereikt.
Ja.
Of er wordt iets vernietigd, gebeurt zelden. Meestal wordt er data en informatie uit de netwerken gehaald om een ander doelwit te bereiken. Dus wij analyseren constant wat er in alle netwerken gebeurt, wereldwijd, om te zorgen dat we kunnen anticiperen op wat er gaat gebeuren. Daarvoor houden wij bepaalde groeperingen in de oog. Criminele organisatie, of nation-state actors van bepaalde landen, om te kunnen zorgen van, oké, wat gebeuren we op onze systemen? Wat zien we? Wat kunnen we daarvoor in plaats stellen? En hoe kunnen we de landen die daarbij betrokken zijn zo snel mogelijk waarschuwen en helpen om te zorgen dat dat geen impact heeft op een land? Dus Microsoft als bedrijf is een bedrijf dat gebaat is aan stabiliteit, vrede en groei en welvaart. Dat is in ons belang. Dat is ook ons businessmodel.
Mm-hmm.
Soms krijgen we de vraag van, ja, war en oorlog en Oekraïne. Nee, aan oorlog wordt niks verdiend. Dat is tegen ons eigen businessmodel.
Het is een kost.
Het is een hele grote kost. Dus we ondersteunen het ook financieel om al die systemen up and running te houden, omdat dat uiteraard in het belang is van de waarde en ook van de stabiliteit die wij belangrijk vinden.
Je had het daarnet al over cloud. En een van de dingen die dat toch opduikt nu en dan, is de digitale soevereiniteit van landen. Het is vaak een discussiepunt. Europa voelt zich daar niet altijd zo goed bij. Omdat men zegt, ja, Europa heeft een aantal treinen gemist, waardoor een aantal ondernemingen met een aandeelhouderschap buiten Europa een positie hebben ingenomen. En we moeten daar eerlijk over zijn. Dat is een Google, dat is een Microsoft en dergelijke meer. Maar een vraag die ik wel had, hebben jullie ook service in Europa?
Ja, dus we zijn eigenlijk op dit moment heel zwaar aan het investeren in een 12-14 Europese landen. Net om ervoor te zorgen dat we dus aan die Europese richtlijnen kunnen voldoen. We hebben op dit moment data's. Wij noemen dat geen datacenters en geen services, dat zijn data regions. Dat een data region is een regio van gekoppelde datacenters die elkaar kunnen ondersteunen om te zorgen dat we redundant zijn, dat we alles kunnen blijven dekken, ook in geval van physical nature disasters. Dus belangrijk is dat we de toegang tot data garanderen. We hebben op dit moment eentje in Ierland, eentje in Nederland. In België zijn we er eentje aan bouwen dat dit jaar zou opengaan. En nog in 10 tot 12 andere Europese landen. Ik vind Europese richtlijnen en onze eigen belangen natuurlijk superbelangrijk. Ik ben ook daar nuchter en realistisch in. En het is net daarvoor dat wij dus als Europeaan we moeten verijveren dat we zelf controle en zelf bepaalde richtlijnen geven, zodat de industrie zich daarop kan focussen en in die richting kan ontwikkelen en investeren. En dat zijn investeringen die gebeuren jaren op voorhand. Die worden op tientallen jaren afgeschreven of moeten terugverdiend worden. Dus dat zijn positiebepalingen. Datasoevereiniteit, en zeker bij defensie, moet losgekoppeld worden van territorialiteit.
Okay.
In die zin, we gingen er, ik ook in het verleden, van oké, we moeten een datacenter hebben op ons grondgebied. Want dan hebben we er controle over. Nee, niet helemaal. We moeten zorgen dat we data hebben dat wordt gemanaged volgens Europese richtlijnen. We hebben gezien in Oekraïne dat het net niet slim is om uw data op uw eigen grondgebied te hebben.
Mm-hmm.
Het is net slim om het data ergens anders te hebben, dat is één. En twee, data, en ze zeggen de laatste jaren van it's like critical asset, the new oil. Wel, twee dingen erover. Eén, als je spreekt over oil, oil is alleen maar nuttig als je het gebruikt. Niet als het in een olieopslagtank blijft opgesloten achter muren. Dus een afgesloten datacenter heeft weinig meerwaarde buiten het immediate benefit. Je moet het net kunnen gebruiken, dus data moet maximaal kunnen verspreid worden binnen bepaalde normen. Een tweede is, als je het als critical asset beschouwt, dan dacht ik ook van, dan moeten wij er controle over kunnen houden. Als militair wil je je eigen voertuig kritisch bij je kunnen houden. Wel, iemand van Defensie heeft me gechallenged daarover, heeft gezegd, een F-16 is ook een critical asset. Mochten we vanuit het oosten aangevallen worden, zal die F-16 niet in België blijven staan. Dan zetten we die in Portugal. Maar dan blijft het nog altijd een critical asset, gemanaged en onder Belgische controle. En zo moeten we data ook bekijken.
Mm-hmm.
Dus hoe kunnen we zorgen dat het veilig is, dat het gecontroleerd wordt, dat wij enkel toegang hebben, los van de infrastructuur waarop dat het beheerd wordt. De wijze van spreken of het vliegveld van de F-16 nu in Portugal of in België staat, it doesn't matter. En dat is hetzelfde met de beheer van data.
Ik wil even terugkeren in jouw carrière. Je opleiding, rechten, daarna defensie, een stukje commercieel. Zijn er uit die jaren nog vaardigheden, misschien netwerken, die nu belangrijk zijn, waarvan je zegt, kijk, het feit dat ik daar geweest ben en dat ik bijvoorbeeld mijn juridische basis heb, ja, dat helpt mij nu meer dan ooit?
Absoluut. Hè. Je wordt gevormd door de ervaringen, optelsom van alle ervaringen en mislukkingen die je ooit hebt meegemaakt natuurlijk. Als jurist, of als business lead, of als industry lead, moet je op de hoogte zijn van de juridische kaders waarin binnen je opereert. Hè, wat kan ik vertellen? Hoe ga ik om met mensen uit de publieke sector, hoe gebruikt het aanbestedingsproces in de verschillende, in, voor mijn geval 31 landen, moet er allemaal van op de hoogte zijn. Dus dat juridische, ik heb ook een specialisatie in economisch recht, moet weten wat zijn de taxverschillen in bepaalde landen bijvoorbeeld. Hoe kan je sole sourcing doen, dus direct contracten. In sommige landen is er alleen public tender, aanbestedingen, hoe werkt de NAVO, dat is allemaal juridisch. Dat is kennis die heel nuttig is. Defensie, en die ervaring is voor mij broodnodig. Want ik kan altijd... Ik heb met mijn boots on the ground in Afghanistan gestaan. Ik heb in Libië gestaan. Ik heb in Afrika gezeten. En als ik iets kon vertellen, is dat ook mijn bepaalde background.
Mm-hmm.
Ik weet waarom ik het doe en wat ik doe. I know what happens when the shit hits the fan en de technologie niet werkt. ik moet weten waarom dat we bepaalde devices hebben die niet zullen breken in bepaalde omstandigheden. Mm-hmm. En ik wil dat ook garanderen. Wij kunnen niet in Afghanistan of in het buitenland zitten en alle systemen worden even gereset en alles even neer, want we moeten onderhoud doen. Nee, dat kan niet. Dus je komt met een bepaalde ervaring.
Redundancy.
Die nodig is om engineers en architects te overtuigen om bepaalde producten in een bepaalde richting te ontwikkelen. Mm-hmm. En dat is superbelangrijk. Dus je spreekt met een background en uiteraard het netwerk is van het waarschijnlijk het allergrootste belang. Okay. Het feit dat we als militair in België, vooral in de periode van de aanslagen, ook heel visibel waren in België, contacten hadden op alle niveaus, bij alle bedrijven, binnen de ministeries, om bepaalde interventies te doen, bepaalde immediate threats op te lossen, toonde ook de kracht van militairen om out of the box inventief te zijn. En ik denk dat dat de kracht van Belgische militairen vooral is. Mm-hmm. Om letterlijk met een stukje duct tape, om het zo onbeleefd te zeggen, problemen op te lossen. Dat de industrie dat heeft gezien, de ministeries, publieke sector heeft gezien en Belgische militairen zijn erg gewaardeerd in het buitenland. Dus dat Belg zijn, uw talen spreken, vlot kunnen navigeren tussen verschillende niveaus in een land, mensen als bruggenbouwer bij elkaar kunnen brengen, dat zijn meerwaardes die eigenlijk uniek zijn voor ons.
Je bent vooral actief buiten België, hè? Ik wil dat nog even bevestigen. Als je in Europa actief bent, of zelfs worldwide, wanneer ben je de laatste keer echt onder de indruk geweest van de combinatie technologie, intelligence, defensie? Is er een moment wanneer je, los van misschien het Oekraïne vooral, maar zijn er nog momenten waarvan jij zegt, ja goed, dit is toch wel beter bijvoorbeeld dan bij ons?
Elk land heeft een beetje zijn speerpunten. We kunnen er een beetje over praten, over wat innovatie net is en innovatie bij defensie en hoe dat gebeurt. Want eigenlijk, defensie was in het verleden echt een van de meest innovatieve instituten die er bestond. Zeker rond de Tweede Wereldoorlog en iets later. En dat is volledig verdwenen, dus innovatie gebeurt nu buiten defensie. Er zijn een aantal landen die heel vooruitstrevend zijn, denken we aan de VS uiteraard. Als het dan neerkomt op integratie van data, heel veel data, analyse en wat wij noemen analyse doen en die data doen on the edge, dus letterlijk op het slagveld, in devices die militairen met zich meedragen, dat is iets waar dat wij de eerste 10, 15 jaar in Europa nog niet aan kunnen geraken. Zo simpel is het. Is dat nodig? Ik zeg dat niet. Op dit moment zitten we meer in een conventioneel theater te denken van, oké, hoe gaan we die capaciteiten kunnen ontwikkelen? Mm. Maar we moeten wel denken aan what's coming next. En daar denk ik dat we een volgende afslag een beetje aan het missen zijn. Mm-hmm. We focussen op dit moment op high-tech en nieuwe conventionele middelen, van artillerie tot gepanzerde voertuigen tot F-35's. En de F-35 beschouwen we dan als het summum van technologie dat we kunnen gebruiken. En ik ga dat niet ontkennen. Maar een basic F-35 draait op 8 miljoen lijnen code ongeveer. Dat is veel. Maar een advanced Mercedes heeft er al 20 miljoen. Mm-hmm. Om even te zeggen, de commerciële sector en bedrijven gaan zo snel, die gaan veel sneller dan militaire technologie ontwikkeld. Dus we zijn dus zo hard aan het focussen op die capabilities uit te rollen dat we een volledig blinde vlek hebben voor what's coming next. En bij ons is dat alles wat AI is. Want als we een risicoanalyse maken van de threats van West-Europa bijvoorbeeld, wat is nu de kans dat Russische, Chinese of andere adversaries echt militairen gaan inzetten tegen ons in België? Die kans is quasi onbestaande. Maar wat is de kans dat er via cyber of een ander systeem onze financiële sector wordt getarget en niemand nog geld kan afhalen en alle financiële systemen 2-3 dagen plat gaan? Ik denk dat die kans reëel is. Mm-hmm. En dan gaan onze politici geen andere keuze hebben dan toegeven aan de eisen van adversaries. En dat is een vlek van, of een gebied van security waar ik denk dat we misschien nog, nee, we kijken er nog te weinig naar en we durven er misschien zelfs niet te veel naar kijken, omdat we het niet helemaal beheersen en weten wat de impact gaat zijn. Zeker nu, en dat zien we, met de versnelling die er door AI aan het gebeuren is. Mm-hmm. Dus ben ik onder de indruk? Ja, ik vind het ook interessant als ik bijvoorbeeld zie hoe dat multi-domain operations gebeuren met de integratie van cyber en lucht en navy en submarine in some cases. Dat is knap. En dat gaat nodig zijn om ons veilig te houden, om bijvoorbeeld onze kritische infrastructuur onder zee te beveiligen. Moeten we middelen hebben van satelliet tot onderwatersystemen, tot partnerschappen met de industrie. Maar we moeten ons ook realiseren dat er een hele grote dreiging komt die we niet beseffen op dit moment. Of nog niet volledig bevatten. Waarom is die dreiging zo groot? Omdat cyber- en digitaal- en AI-enabled wapens zeer makkelijk te ontwikkelen zijn, zeer efficiënt kunnen zijn en ook onmiddellijk moeten worden ingezet. Omdat bedrijven als Microsoft daar onmiddellijk tegenmaatregelen tegen nemen. Dus zodra er in het buitenland iemand op basis van AI bepaalde dingen zal ontwikkelen die voor ons een gevaar zijn, zal het ook ingezet worden. Dus de onvoorspelbaarheid, de volatiliteit wordt veel groter.
We komen op het einde van onze podcast en dan stellen we altijd drie vragen. En de eerste vraag is, zijn er volgens jou persoonlijk ondernemingen, verenigingen, groepen, mensen die meer veiligheid verdienen, die beter moeten beschermd worden?
Voor mij is elke burger gelijk en heeft iedereen gelijke rechten en ook verplichtingen. Maar het is een feit natuurlijk dat sommige mensen een high-value target zijn en andere minder. Als we zien wat er op social media bepaalde effecten kunnen worden gecreëerd tegen bepaalde individuen, kan dat een hele zware impact hebben op hun persoonlijk leven. Verdienen die een betere bescherming? Ik denk het wel. Moet dat gebeuren door overheidsinstanties? Waarschijnlijk wel. Dat is een public threat, zijn vaak mensen in een publieke functie. Kunnen we daar vanuit de industrie een handje aan helpen? Absoluut. Dus ik ben absoluut voor inzet van wapens als monopolie door de overheid. Punt. Ik ben niet overtuigd van het security-monopolie van de overheid om alle taken uit te voeren. Mm-hmm. Dus daarvoor is er een, denk ik, een soort nieuw partnerschap nodig tussen privé en publieke sector om dat te realiseren. Mm-hmm. En dat kan weer op basis van threat analysis gebeuren, risk assessments, wie is de target, waarom. En we hebben daar ook systemen voor om daaraan mee te dragen.
Okay. En het omgekeerde, zijn er mensen die eigenlijk, waarvan je zegt, kijk, die verdienen het niet. Die verdienen het niet om beveiligd of veilig gehouden te worden?
Goh, we kunnen daar kritisch over zijn. Iedereen heeft zijn eigen mening natuurlijk. En we leven in een wereld waarin dat mensen zich graag profileren en duidelijke standpunten innemen. Maar ik denk dat dat ook de kracht van onze samenleving is om dat te kunnen garanderen. Dus voor mij verdient iedereen dezelfde rechten en beveiliging. En we zullen als westerse samenleving ook alleen maar blijven groeien en vooruitgaan als we onze uiteenlopende meningen durven en kunnen vertellen, waardoor dat we dan uiteindelijk tot een vergelijk of tot elkaar kunnen komen om vooruit te gaan. Dus nee, veiligheid en security, safety, hangt ervan af, allebei, is iets voor mij dat overkoepelend voor heel de samenleving moet
zijn. Oké. En vanuit Microsoft en vanuit jezelf, heb jij nog een tip voor de mensen om zich beter te beschermen of te beveiligen?
Apply the basics. Pas uw paswoorden aan. 90% van alle incidenten gebeuren omwille van het feit dat basic hygiene maatregelen niet worden toegepast. En het is ongelooflijk hoeveel informatie dat mensen over zichzelf vrijgeven op een manier dat interessant is voor anderen. Het gaat ons allemaal aan. Security is niet de verantwoordelijkheid van een overheidsdienst of van een bedrijf. Het is eigenlijk, ja, we houden thuis ook allemaal de deur op slot.
Ja.
Dat is het belang. En vanuit Microsoft, ik kan gewoon zeggen, als wij een update geven van ons product of van een bepaald probleem, dan is dat omdat er een kritisch probleem is. 9 maanden na de update zien we dat meer dan 70% van de klanten nog altijd niet geüpdate zijn. Dus die hun voordeur staat nog altijd open. Basic, komt er een warning, komt er een update, toepassen.
Prachtig, dankjewel. Mooie, mooie tip ook. Nog eens bedankt om hier aanwezig te zijn en tot een volgende keer.
Bedankt voor de uitnodiging.
Dank u. Fijn dat je naar deze aflevering van Dreigingsniveau 4 luisterde. Deze podcast wordt gesponsord door G4S.